Daar gaan we. Hoe verhoudt zich het woord weinigen in onze tekst tot de scharen die niemand tellen kan? Sleurt Satan uiteindelijk meer mensen mee in zijn val dan Christus doet delen in zijn overwinning? Ja, nou, getallen zijn altijd relatief. Of je iets veel of weinig noemt, dat is zeer subjectief. Ik hoorde van iemand die zelf geen kinderen had, die sprak met iemand en vroeg hoeveel kinderen heb je. Toen zei ze 8. Oh, zei hij, dat is weinig. Huh? Zij vond eigenlijk 8 best een flink gezin. Toen zei hij, ja, dat staat in de Bijbel, in de ark waren weinigen, dat is 8 zielen. Ja, uit de hele mensheid 8 die gered werden, dat is heel weinig. Maar 8 kinderen is heel veel. Dus zo kan het zijn dat op de hele mensheid er maar weinigen zijn die de weg naar het leven vinden. Terwijl dat alles bij elkaar toch een hele, hele grote schade is. Dus dat lijkt me niet zo moeilijk. Getallen zijn altijd maar betrekkelijk. Wat je veel of wat je weinig noemt, hangt van je referentiekader af. Hoe groot zal de buit van Satan en hoe groot zal de buit van Christus zijn? Daar is geen zinnig woord over te zeggen. Ik zal u 2 meningen geven die ik in de loop der jaren heb gehoord. De ene is, ja, de hel moet toch ook vol worden. Dat vind ik een malle uitspraak. Het was een heel beroemde dominee, ik zal zijn naam niet noemen. De hel moet toch ook vol worden. Ja, wat is dat nou? De hel is helemaal niet voor mensen bedoeld. Sommigen komen er wel, maar de hel is voor de duivel en zijn engelen bereid. Nou, als ik zie dat hij een derde deel van de sterren van de hemel met zich meesleept, dan denk ik dat de duivel met zijn engelen al aardig de hel opvullen. Dus, nee, daar heb je niks aan. De andere uitspraak is ook heel mooi van iemand die zegt, ik kan me niet voorstellen dat de buit van Satan uiteindelijk groter zal zijn dan de buit van Christus. De moeilijkheid is alleen, is wat wij ons kunnen voorstellen, dat heeft in dit opzicht heel weinig gewicht in de schaal te leggen. Daar komt nog iets bij, er zit ook een foute gedachte aan. Er zit een middeleeuwse gedachte achter. Alsof de mensen die verloren gaan de buit van Satan zijn. Dat zijn de schilderijen van Jeroen Bos, weet u wel. Die daar laat zien hoe de mensen in de hel gekweld worden door allerlei duiveltjes die ze met 3 tanden prikken. Maar de duivel zelf is daar slachtoffer. Hij is geen kwelgeest. Hij is zelf daar iemand die in de onderste krochten van de duisternis geworpen wordt met zijn engelen. De hel is in de eerste plaats voor de duivel en zijn engelen bereid. Die zijn daar niet de kwelgeesten, de folteraars, maar ze zijn degene die het ergst gefolterd worden. Dus dat hele idee van de buit van Satan is eigenlijk al helemaal niet goed. Satan heeft geen enkele buit. Mensen die verloren gaan zijn niet de buit van Satan. En hoeveel er zijn die verloren gaan. Ook zo'n tekst als velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. Dat is ook precies zo'nzelfde soort van redenering. Dat suggereert dat op het totaal aantal mensen dat uitverkoren is, dat dat maar een heel klein percentage zal zijn. Sommige mensen citeren daar nog een tekst uit Jeremia bij, meestal in een wat verdraaide vorm. 2 uit een stad en 1 uit een dorp. Maar daar gaat helemaal niet over eeuwige uitverkiezing. Dat velen zijn geroepen, dat gaat daar notabene over Israël, in de gelijkenissen waar dat over gaat. Maar die teksten worden uit hun verband gerukt. En dat klinkt dan heel mooi. Ja, en er staat toch in de Bijbel. En dan komt er zo'n vers waarvan de mensen zelf niet eens weten waar het staat. Laat staan en wat voor verband het staat. Dus alsjeblieft, geen speculaties over dit soort getallen. We weten er niets van. Wilt u wat meer zeggen over Markus 11 vers 24? Dat kan ik niet doen, want ik heb helemaal niks over dat vers gezegd. Dus ik kan er ook niet meer over zeggen. Daarom zeg ik u, alles wat u maar bidt en vraagt, geloof dat u het ontvangt en het zal u gebeuren. Ik heb er nog niks over gezegd, maar ik wil het wel doen. Hier in Markus 11 wordt nog een ander belangrijk element naar voren gebracht. En dat heeft te maken met onze manier van bidden. Dat is nog weer een onderwerp op zich. Voor mij heeft deze tekst, en dan vooral het vers dat eraan vooraf gaat, heel veel betekenis gehad in een bepaalde fase in mijn leven. In vers 23... Ik zeg u dat wie tot deze berg zegt wordt opgeheven en in de zee geworpen. En dan staat er, en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat wat hij spreekt gebeurt. Het zal hem gebeuren. Hier gaat het over het element dat of wij bidden in geloof of in ongeloof. Geloof betekent hier de overtuiging, de innerlijke overtuiging dat mijn gebed naar de wil van God is en dat hij zal geven waar ik om vraag. Niet alleen maar dat hij dat kan, want dat is niet zo'n kunst. Als je bidt voor een zieke en je gelooft dat God wel in zijn algemeenheid gesproken, puur theoretisch, zo iemand zou kunnen genezen, ja, wie gelooft dat nou niet? Zelfs de atheïsten zullen zeggen, als er een God bestaat die alles geschapen heeft, dan zal die ook wel mensen kunnen genezen. Dat is niet zoveel. Maar geloof dat zegt, ik ga dus nu vragen aan de Heere God en hij gaat het ook geven. Daar heb ik een innerlijke overtuiging van. Dat is heel wat anders. Voor mij was de tekst betekenisvol in negatieve zin. Als je negatieve dingen over je uitspreekt en als je zelf erin gelooft, dan zie je vaak dat het gebeurt. Dat noemen we met een Nederlandse term self-fulfilling prophecy. Dat zijn dingen die je uitspreekt, die bijna het karakter krijgen van een vervloeking soms. Je zal zien, nou gebeurt er dit. En die negatieve dingen worden heel vaak vervuld. Dat moest ik in mijn leven ontdekken. En hier staat het in positieve zin, maar het werkt naar beide kanten. Er staat niet in Jacobus 5, het gebed van de oudste zal de zieke gezond maken. Er staat ook niet, de olie van de oudste zal de zieke gezond maken. Wat er staat is, het gelovig gebed van de oudste. Dat wil zeggen, het is niet zozeer de olie. Het is ook niet zozeer het gebed, maar zit er geloof achter. Vandaag is het echt in, overal zie je dat kerkenraden ertoe overgaan om de ziekenzalving in te voeren. Maar ik heb wel eens vaker gezegd hier, ik ben er een beetje argwanend bij, want het punt is niet of ze olie op iemand kunnen aanbrengen, dat kan iedereen. Maar of ze geloof genoeg hebben dat God ook wonderbaarlijk zal genezen in veel van die gevallen. Dus dat is hier het element, dat gaat het over de gezindheid waarin je bidt. De geloofskracht die zich aan God toevertrouwt. Zoals van de hoofdman in Matthäus 8, van wie gezegd wordt, zo'n groot geloof heb ik in Israël nooit gevonden. Wat was het grote aan dat geloof? Dat hij zei, Heer, u hoeft helemaal niet bij me thuis te komen. Waar u bent, u hoeft maar een woord te spreken en mijn knecht zal gezond worden. Een groot geloof is een geloof dat weinig van de Heer Jezus nodig heeft om grote, grote dingen te verwachten. Dus hier, dit is een ander element, ik ga er ook verder niet over uitweiden. Dat ook bij die tekst uit Matthäus 7 gevoegd kan worden. Wat betekent het je kruis te dragen als discipel van Jezus? En wat betekent het om afstand te doen van al wat je hebt? Dat zijn twee uitspraken uit Lucas 14 over het discipelschap. Het heeft niet direct met het onderwerp te maken, maar wel in bredere zin met wat is nou een discipel van Jezus? En hij zegt in Lucas 14 dat je aan drie eisen moet voldoen. En die behoren tot het moeilijkste wat daarover geschreven wordt in het Nieuwe Testament. Eerste eis, als je niet van mij meer houdt dan van je vader en je moeder en je man en je vrouw en je kinderen, kun je mijn discipel niet zijn. Letterlijk staat er, als je niet je vader en moeder haat en je vrouw en je kinderen enzovoort. Maar dat betekent, neem maar even van mij aan, als je niet mij meer lief hebt dan al die anderen. En het tweede is wat hier staat, als je niet je kruis opneemt en mij volgt. Dat is niet het kruis van Jezus. Dat gaat niet over het feit dat we onze hartstocht en begeerte moeten slaan aan het kruis van Christus. Het gaat niet over zijn kruis, het gaat over je eigen kruis. En dat betekent ook niet wat mensen vaak zeggen, elk huisje heeft zijn kruisje. Dat zijn de dingen die je opgelegd worden. Maar dit zijn de dingen die je zelf opneemt. In Lucas 9 staat dat je dagelijks je kruis moet opnemen. Dat betekent, je kiest er zelf voor een consequente discipel van Jezus te zijn met alle vervolgingen en verdrukkingen die daarbij zouden kunnen horen. En je kunt er ook voor kiezen om het eens een keer niet te doen. Om een keer dat kruis op een dag niet op te nemen en je net zo gedragen als de mensen in de wereld, dan heb je ook heel wat minder last. Dat is een keuze die je elke dag weer opnieuw maakt. Consequent achter Jezus aan te gaan. Het kruis betekent hier dat je dus een prooi bent van de spot en de smaad van de hele wereld. En daar kun je voor kiezen of je zo'n discipel wil zijn of dat je dat niet bent. En afstand doen van al wat je hebt betekent niet letterlijk weggeven, maar het allemaal in zijn handen leggen. En zeggen, Heer, alsjeblieft, dat is allemaal van u. Al die gemeenten waar geruzie gemaakt wordt of je nou 10% aan de gemeente moet geven, ja of nee, gaat allemaal voorbij aan dit simpele feit dat hij niet 10% van ons vraagt, dat is het Oude Testament. Maar hij vraagt 100% van ons. Het is al van hem trouwens. De vraag is niet hoeveel moet je aan hem geven. De vraag is hoeveel mag je voor jezelf houden. Vooral mensen die om een Ferrari bidden mogen dat wel eens goed bedenken. Ik moet al die vragen kort behandelen, want het zijn er aardig wat. Het is ook een mooie. Zou er in de evangelische gemeente niet wat meer over de twee wegen gesproken moeten worden? Nu ik van u hoorde dat iemand vertelde dat er maar 10% echt toegewijd zou zijn aan God, gezien de tijd waarin we leven. Nou, dat kan nooit kwaad om dat in de evangelische gemeente te doen. Maar ik zei u al, het is niet zozeer dat hij zei 10% is maar echt toegewijd. Hij zei 10% wordt maar behouden. Dat gaat nog veel verder. En ik zei, ik suggereerde er al bij, maar ik wil het nog wel duidelijker zeggen, dat hij dat van andere stromingen waarschijnlijk nog veel lager percentage genoemd zou hebben. Alleen hij wilde zich niet uitspreken daarover, omdat hij zelf evangelisch was. Maar dat betekent, hij was van mening, en hij is een gerespecteerd bijbelleraar, dus ja, je legt dat niet zomaar naast je neer, dat heel veel huichelaars rondlopen, heel wat meelopers die echt nooit werkelijk een keuze voor de smalle weg hebben gemaakt. Dus dat zou ik zeker prediken in alle evangelische gemeenten, en ik zou zeggen, pak de andere gemeenten er meteen bij. Ik geloof dat ik alles krijg wat ik nodig heb voor dit leven. Dit is concreet. Ik ben niet altijd zeker dat ik de Heilige Geest ontvangen heb. Niet altijd zeker dat ik de Heilige Geest ontvangen heb. Ja, luister, maar als u een kind van God bent, dan hebt u de Heilige Geest ontvangen. Dat is geen kwestie van onzeker zijn, dat staat gewoon in de Bijbel. U kunt hoogstens onzeker over zijn of u veel van de kracht van die geest ervaart. Dat is een andere zaak. Maar u hebt het gekregen, het zit in het pakket. U hebt het misschien nog niet uitgepakt. Bij sommige christenen zit het touwtje er nog omheen en het papiertje. En ze leggen dat mooi op een mooi plekje in de kamer, zodat iedereen kan zien wat ze gekregen hebben. Ze doen er verder niks mee. Dat kan zijn. Maar het zit in uw pakket. Romeinen 8 vers 9, wie de geest van Christus niet heeft, u behoort hem niet toe. Efeze 1 vers 13, toen u tot geloof kwam, bent u verzegeld met de Heilige Geest. Bent u een lid van het lichaam van Christus? Dan zegt 1 Korinther 12 vers 13 dat we dat geworden zijn doordat we gedoopt zijn in de Heilige Geest. Dus die Heilige Geest hebt u ontvangen. Wat u niet altijd zo ervaart, en dat geldt voor ons allemaal, is dat u vervuld bent met de Heilige Geest. Vaak is het maar een paar druppeltjes in plaats van een stortvloed. Een briesje in plaats van een orkaan. Een vonkje onder de as in plaats van een laaiend vuur. Dat is wat anders. Daarom zegt Efeze 5 vers 18, wordt vervuld met de Heilige Geest. En in feite is dat ook de boodschap van Lucas 11 vers 13. Hij wil de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom vragen. Dat betekent niet dat er gelovigen zouden zijn die de Heilige Geest nog niet hebben. Maar die meer van zijn volheid willen. Meer van zijn kracht willen ervaren. Meer uit de volheid van die geest zouden willen leven. En dat is niet abstract, dat is heel concreet. Als u zegt, ik geloof dat ik alles krijg wat ik nodig heb voor dit leven, dan is het allermeeste wat u nodig hebt de volheid van de Heilige Geest. Want alle andere dingen kunt u alleen maar beleven en waarmaken vanuit die Heilige Geest. Dus je kunt dat niet scheiden. Je kunt niet zeggen, ik heb alles wat ik nodig heb voor dit leven, alleen van de Heilige Geest ben ik niet zeker. Dat is nou juist een van de belangrijkste dingen die u nodig hebt. Dus hier zitten nog wel wat misverstanden achter, maar dat zou in een persoonlijk gesprek wat helderder moeten worden waar die precies liggen en wat we daarmee zouden moeten. Ik vind het moeilijk, zegt deze vraagsteller, om te zeggen dat ik in Christus ben of wedergeboren ben. Hoe weet ik dat? Ja, er schiet mij een vreemde vraag te binnen. Hoe weet u dat u überhaupt geboren bent? En ik bedoel dat heel serieus. Hier zit u. U leeft. U ademt, uw hart klopt, u kunt uw pols voelen. Als je vraagt, hoe weet je dat je leeft? Ja, nogal wie dus. Ik adem, ik praat, ik denk, voel. Hoe weet u dat u wedergeboren bent? Omdat u de kentekenen van die wedergeboorte vertoont. Als u die kentekenen erg opschroeft, tot er bijna een volmaakt mens uitkomt, dan kunt u zichzelf behoorlijk aan het twijfelen maken. Heel veel mensen zeggen, ja, maar ik doe nog zoveel zonde. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je daarom geen kind van God zou kunnen zijn. Hoogstens dat je nog niet zo erg geweldig goed kind van God bent. Maar daar kun je in leren. Daar heb je ook weer de Heilige Geest voor nodig. Je ademt, je leeft. Christus is de inhoud van je leven. Lang niet altijd zoals het misschien zou moeten zijn. Maar waar draait je leven om? Waar gaat het je om? Met andere woorden, zijn heel wat mensen die onzeker zijn over hun wedergeboorte, over het feit dat ze een kind van God zijn, omdat ze nog lang niet tevreden met zichzelf zijn. Ik zou zeggen, op het moment dat u tevreden met uzelf bent, zou ik juist extra naar uzelf laten kijken. Dus dat u niet tevreden bent, dat u het gevoel hebt, ik heb nog lang niet bereikt wat ik moet bereiken, dat is prima. Maar een klein kind weet ook nog helemaal niks. Een klein babytje kan nog niks, behalve luiers bevuilen en schreeuwen op de verkeerde momenten. Dan zeg je toch ook niet, ja, wat is dat nou voor een kind? Kan nog niet eens rekenen, kan nog niet eens behoorlijk praten, kan helemaal niet praten. Kan nog niet eens lopen, dat is toch geen mens? Dat is natuurlijk onzin. Alle dingen moeten geleerd worden. Heel veel gelovigen zijn nog lang niet wat Christus van ze zou willen maken. Maar dat betekent niet dat ze daarom geen gelovigen zijn. Dus dat is heel erg belangrijk om de goede criteria aan te leggen. Je weet van jezelf dat je het kind van God bent, omdat je ondanks al je zwakheden en tekortkomingen toch diep in je hart graag de Heer wil dienen. Zoals Petrus dat zegt tegen de Heer Jezus, als hij weer hersteld wordt in de kring van de discipelen. Heer, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Ik geef toe dat ik het niet altijd goed laat merken, dat ik daarin af en toe op mijn gezicht ga, dat ik ernstig faal. Maar diep in mijn hart, u weet het, u kent me, weet u dat ik u lief heb. Jongen, dat zijn wel vragen, zeg. Dat is meer voor een avondvullend programma, dit. Dat is een kolossaal omvangrijke vraag. Ik mag u wel verwijzen naar mijn boek Geloof, Zekerheid, Vreugde. Groei, pardon. Geloof, Zekerheid, Groei. Het ligt op de boekentafel. En vooral de eerste helft gaat over de vraag, hoe kan ik zeker weten dat ik een kind van God ben? Heel belangrijk. Zeker voor deze vraagsteller. Zijn we niet net als de ongelovigen die een perfect lichaam willen hebben als we bidden voor genezing? Of is het zo dat God niet wil dat zijn kinderen ziek zijn? Of dat we arm zijn? Een zegening hoeft niet per se een financieel voordeel of een gezond lichaam op te leveren. Denk aan een goede oogst, dan is de oogst niets waard en gaan de mensen klagen. Ja, dit is ook alweer voor een avondvullend programma. Goeiedag, dat is een kolossale vraag. En ik zal het zelf al uitgelokt hebben. Kijk, er zitten twee kanten aan de zaak. Als mensen graag gezond willen wezen. En luister, gezondheid is een van de allergrootste zegeningen die een mens heeft. Wat is het heerlijk als je kan zeggen, ja, je hebt allemaal wel eens wat. Ik heb in deze tijd last van berken, pollen. Nou ja, daar is goed mee te leven. Je hebt allemaal wel wat, maar in het algemeen ben ik een zeer gezond mens. En daar ben ik blij mee. En als het minder zou worden, zou ik graag willen dat mijn gezondheid weer terugkwam. Er is niks mis hoor, om dat te willen en om dat te wensen. En het is een beetje makkelijk om tegen die mensen te zeggen, ja, maar daar gaat het toch niet om, om een gezond lichaam. Ja, mooi praten. Mooi praten, als je het zelf wel hebt. Dat is een van de allerhoogste topdingen die we zouden willen voor het leven op deze aarde. Alsjeblieft nog gezond mogen blijven. Zou je oud willen worden? Ja, als ik maar gezond mag blijven, zeggen de mensen onmiddellijk. Als ik maar een beetje kan lopen en een beetje kan horen en een beetje kan lezen. Dus gezondheid is een groot goed. Mag je nooit zeggen, oh, dat is niet zo waar, daar gaat het niet om. Maar omgekeerd, het is ook niet zo. Dat is de andere uiterste. Beide uitersten zijn verkeerd, lijkt mij. Het omgekeerde is ook niet dat een gezond lichaam een soort garantie is. Dat er anders iets met je mis is. Die gedachte hoor je ook wel. Ik geef onmiddellijk toe, in de Bijbel hoor je nooit dat de Heer Jezus tegen iemand zegt, ja, sorry, voor jou is genezing niet bedoeld. Het is in Gods boeken besloten dat jij ziek moet blijven. Spijt me voor je. Iedereen die tot Jezus kwam, die werd genezen. Niet iedereen kwam bij de Heer Jezus, maar wie er kwamen, die werden genezen. We lezen nooit in de Bijbel dat het Gods plan is voor iemands leven dat hij ziek blijft. De doorn in het vlees heeft hier niks mee te maken. Het is de enige strohalm die theologen hebben om toch hun punt te maken. Maar dan moet je eerst bewijzen dat die doorn in het vlees iets met ziekte te maken heeft. Ik weet een heleboel argumenten waarom ik denk dat het niet zo is. Dus dat is de andere kant van het verhaal. Je moet niet te makkelijk doen alsof ziekte gewoon bij het leven hoort en dat we dat maar moeten accepteren. Maar je moet ook niet zo doen alsof je per se gezond moet zijn, anders mag je geen goed christen genoemd worden. Dat zijn allebei simplistische antwoorden. En simplistische antwoorden zijn altijd verkeerd. Er is geen zaak in het leven waar je er maar grondig genoeg over nadenkt, die tenslotte nog ingewikkelder blijkt dan je ooit gedacht had. Hoe ouder ik word, hoe meer ik ontdek dat alle dingen die ik vroeger zo goed snapte, dat die alleen nog maar ingewikkelder geworden zijn. Dat is een heel eigenaardig leerproces. Alles blijkt ingewikkelder. Dit zijn twee simplistische standpunten. Ze komen allebei rijkelijk in ons land voor. En ze zijn volgens mij, bescheiden mening, allemaal fout. Hoe zit het dan wel? Ja, daar moeten we een hele avond weer apart over praten. Volharden tot het einde kan ook een karaktereigenschap zijn. Dat Petrus zich voor een dienstmaagd schaamde en daardoor Jezus verloochende, had denk ik ook met zijn karakter te maken. Hoe moeten we dat zien? Daar zit wel wat in. Petrus is een haantje de voorste. Petrus is iemand die eerst praat en dan pas nadenkt. En dat is frappant om dat te zien. Er zijn een heleboel dingen die ik ook wel in mezelf en van Petrus herken. Johannes is veel bezadigder. Dat is zo leuk als ze allebei naar het graf van Jezus lopen. Dan zie je precies de verschillen tussen die twee kerels. Wie kwam het eerste aan van de twee? Wie won de wedstrijd? Nou, je hebt nog één andere kans, broeder Arie. Het was Johannes, inderdaad. Maar wie ging het eerst naar binnen? Kijk, dat is verschil. Dat is verschil. Petrus ging het eerst naar binnen. Die kwam aan. Johannes was er al lang. Fit als een hoentje. Maar die stond te kijken. Maar Petrus, waps, naar binnen. Zelfde in Johannes, dit is Johannes 20, Johannes 21. Wie zag het eerste van de twee dat het Jezus was daar op de oever? Leer je nou nooit van je fouten, Diana. Johannes. Het was Johannes die zei, het is de Heer. En wie sprong er toen onmiddellijk het water in? Eenmaal een schoolmeester altijd, je houdt het. Maar dat is, zo is het. Dat is karakterverschil. De een heeft een dieper inzicht, ziet sneller. Want de ander doet meer en denkt te weinig. Dat is ook diezelfde spontaniteit. Oh, fantastisch, het water op. Heer zegt dat ik bij u moet komen en dan doe ik het. En hij doet het ook nog. Johannes zal niet zo gauw iets vragen, maar Johannes zakt ook niet door het water heen. Dat is weer de andere kant van de zaak. Dus dat karakter er iets mee te maken heeft, ja. Maar luister, met je goede karakter alleen red je het niet. Volharden tot het einde, daar gaat het over geestelijke machten. Dat is niet alleen maar volhouden. Volhouden, dat betekent, jongen, we moeten nog zoveel kilometer. En ik heb ooit met mijn twee zonen de hoogste berg van Zuid-Afrika beklommen. 3300 meter hoog. Dat is wel mooi, hè? Ik laat het even bezinken en dan pas vertellen dat je met de auto tot 2500 meter kon komen. Maar dan blijven we toch nog 800 meter hoog over en weer 800 meter terug. En dat op één winterdag, dus een korte dag. Dus we begonnen 's morgens toen het licht werd. En wij hadden elkaar nodig. Ik had zo ontzettend last van hoogtevrees. Maar ik hoefde maar twee vingers op de schouders van een van die jongens te leggen en dan was het allemaal weg. Dus zonder hen had ik het nooit gered. Ik snap het nog steeds niet, want mijn verstand zei, je bent niet veiliger dan zonder die twee vingers. Maar mijn gevoel was helemaal oké. Maar toen moesten we ook nog een kettingladder op van 25 meter hoog. Hoe ik dat voor elkaar gekregen heb, snap ik nog steeds niet. Maar als je iets wil, dan kun je een hoop. 25 meter tegen de steile rotswand omhoog. Kettingladder kwamen we bovenaan. Toen zeiden de jongen, we hebben geen zin, we op zo'n eind lopen. Was ook zo, was nog 5 kilometer. En weer terug, en dan weer die kettingladder af. Dat was het ergste van de hele tocht. Ik zei, kom op jongens, we zijn nou tot hier gekomen. Nou gaan we ook door tot aan de top. En dat hebben we gedaan. Zij wilden niet volharden tot het einde. Maar ja, hoe oud waren die jongens? 14 en 16 geloof ik. Dus ik was op dat moment de sterkere psychologisch. Maar luister, geestelijk volharden is niet een kwestie van jongens tanden op elkaar en doorgaan. Dan gaat het om strijd tegen geestelijke machten. En dan red je het niet met een goed karakter alleen maar, met karaktersterkte. Dan red je het alleen maar als een geestelijke kracht tegenover die geestelijke machten staat. Dus karakter speelt een rol, maar die mag je ook weer niet overschatten. Natuurlijk, de een is een grotere volhouder dan de ander. Maar als het om geestelijke strijd gaat, is uiteindelijk je geestelijke wapenrusting en de geestelijke kracht van de Heilige Geest die je in je hebt belangrijker dan alleen maar dat karakter.